Allereerst twee mededelingen, gemeente. Ten eerste de tweede huwelijksafkondiging van Jan-Pieter Kot en Nelleke Vink. De bevestiging van dit huwelijk zal, zo de Heere wil, plaatsvinden woensdag 11 januari om 14:30. En de tweede mededeling is ook de tweede huwelijksafkondiging van Krijn Jansen en Jannie Bout. De bevestiging van dit huwelijk zal, zo de Heere wil, plaatsvinden vrijdag 13 januari om 14:45. Beide diensten zullen gehouden worden in ons kerkgebouw. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 89, het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het 19e vers van Psalm 89. Luisteren we eerst naar het lezen van Gods heilige wet en daarna willen we zingen uit Psalm 1, het 4e vers. De Heere toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulke die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. Het 4e vers van Psalm 1. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in de brief aan de Hebreeën en daarvan het 9e hoofdstuk. Te beginnen bij het 15e vers tot en met vers 28. We noemen nu Hebreeën 9, de versen 15 tot en met 28, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 1, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 9, te beginnen bij het 15e vers. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol En hyssop besprengen de beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was er dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden, van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk de mens gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Het woord van God wat we deze morgen in uw midden willen overdenken kunt u vinden in dit schriftgedeelte wat u gelezen is. Hebreeën 9, de versen 27 en 28. Hebreeën 9, vers 27 en 28. We lezen daar het woord van God in onze tekst. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed om de Heere zijn zegen af te smeken. Almachtig en eeuwig God, aan het begin van deze morgendienst komen we tot u. Want tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? Bij u zijn de woorden des eeuwige levens. En daarom bidden we, Heere, wil u deze morgen door uw woord woorden des levens aan ons bekend maken. Die woorden des levens tot ons spreken die wij en onze kinderen nodig hebben. We bidden dat, Heere, omdat bij ons dat leven, dat geestelijke leven, dat eeuwige leven niet te vinden is. Bij ons heerst de dood. We worden daar iedere dag aan herinnerd. We zijn daar ook aan het begin van dit pas begonnen jaar weer aan herinnerd. Ook deze afgelopen week is opnieuw in het midden van ons als gemeente de dood gekomen. U hebt zuster Leentje van der Tak op de leeftijd van 86 jaar uit ons midden en uit het midden van de kring van haar familie weggenomen. Heren, we bidden van u. Wil u de familieleden, de broer, de nichten en de neven en de verdere familie gedenken. Wil u troost en kracht geven. En wil u schenken dat bovenal, dat dit sterven, de boodschap die daarvan uitgaat, geheiligd mag worden aan de harten. Binnen de familiekring, maar ook onder ons. We zijn er deze afgelopen weken telkens en telkens opnieuw bij stilgezet. Dat het de mens gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heere, geef dat we aan dat gewone van de dood toch niet gewoon raken. maar dat het ons wakker mag schudden. Dat het ons iets zeggen mag, dit zeggen mag. Dat wij bereid moeten zijn als dat uur van onze dood, van ons sterven komen zal. Geef dat die vraag vanmorgen door uw geest en door uw woord op ons hart gebonden mag worden. Bijzonder wanneer we over dat woord ook na hopen te denken. Heere, geef dat de boodschap helder mag zijn. En dat dit diepe woord waar zoveel in ligt aan vermaning, aan waarschuwing, maar ook aan vertroosting en aan bemoediging. Wil u geven dat dit diepe woord helder en duidelijk voor ons mag zijn. En dat vanuit dit woord de schatten van het werk van vrije genade ook helder en duidelijk ons voorgesteld mogen worden. Wil u geven dat we mogen luisteren. Luister naar de boodschap. Wil u alles wat hinderen kan, genadig wegnemen. En wil u geven dat onze harten en onze gedachten gevangen mogen zijn onder de prediking van uw woord. Wil u, o Heere, geven dat uw woord ingang mag vinden en dat het gezegend mag worden aan onze harten. We bidden van u, wil u ons sterken bij de bediening van uw woord. Geef dat we de genade en de kracht en het licht ontvangen mogen om uw woord te verkondigen zoals u wilt dat we dat verkondigen zullen. Geef dat we niets achter mogen houden, dat we de volle raad van u brengen mogen. In al zijn scherpte en in al zijn ernst, in al zijn rijkdom, in al zijn volheid. We bidden van u, Heere, wil u zijn met de gehele gemeente. We bidden bijzonder ook voor hen die korter of langer geleden met een van hun geliefden de gang naar het kerkhof, naar de dodenakker moesten maken. We bidden u, wil u in hun verdriet en in alle eenzaamheid soms de kracht en de hulp van u schenken. En wil u troosten, waar mensen troost ijdelheid is, leegte. Wil u geven dat lege plaatsen vervuld mogen worden door het werk van uw goddelijke genade. En wil uw kracht naar kruis schenken. Wil u ook zijn met alle die ziek zijn. Wil u hen gedenken en bijstaan. Wees met allen die ouder worden. En soms zo nadrukkelijk de gevolgen van de ouderdom. Zwakte van het lichaam. Soms ook de zwakte van de geest gaan voelen. Heere, sterk hen bij het ouder worden en laat het zo mogen zijn dat uw genade licht, het licht wat u zelf schenken kunt en ook schenken wilt, bij het ouder worden de duisternis mag verdrijven en de schaduwen mag doen oplichten. We willen ook uw naam dankzeggen voor alle zegeningen die u ons als gemeente schonk. Ook in het midden van de gemeente hebt u opnieuw kinderzegen en oudervreugde geschonken. De familie Arissen mocht een zoon ontvangen uit uw hand en u hebt alle dingen wel willen maken. Heren, we willen daar ook in het midden van de gemeente uw naam voor herkennen. Uw naam herkennen voor het feit dat u leven van de moeder spaarde en nieuw leven gaf. Wil u geven dat ook in de harten van deze jonge ouders dank mag oprijzen tot u. Ja, geef u de dank. We bidden u ook, wil u met dit jonge gezin zijn. Wil u bijzonder ook aan dit jonge leven gedenken. Heren, laat het een kind mogen zijn, wat door uw genade u leert kennen en u leert zoeken. Wil u werken in het hart van dit kind. Wil u de ouders alles geven wat nodig is. Ook bij de opvoeding. Zie een gunst op hen allen neer. Heren, we worden er deze morgen zo aan herinnerd. Dat het leven en de dood. Het begin van nieuw leven. En het einde van broos menselijk leven zo dicht bij elkaar kan liggen. We worden eraan herinnerd. Omdat we de boodschap zouden verstaan. Wil u, o Heren, die boodschap, de boodschap van uw heilig woord. Zelf op ons hart binden en ons in gunst en genade aanzien deze morgen. bewaar ons voor de zonde. En geef dat al onze zonde en onze schuld vergeven mag worden in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. We bidden van u, wil ons aanzien, niet in onszelf, want wie zou dan kunnen bestaan, maar zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. We vragen het om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 49, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 49, de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppunt stijgen. Het is het tweede vers van Psalm 68 wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we kunnen het soms zo gemakkelijk zeggen. Je leeft uiteindelijk maar één keer. Of je bent uiteindelijk maar één keer jong. En we weten wat meestal met dat soort uitdrukkingen bedoeld wordt. Vaak zit daar een aansporing in om toch maar van dit leven te genieten. Je bent maar één keer jong, de tijd van je jeugd is zo voorbij en die tijd komt nooit meer terug. Geniet maar van dat leven zolang als het nog kan. Dan moeten we zeggen, op zichzelf zijn al die woorden waar. We leven maar één keer. We zijn maar één keer jong. De dagen die we geleefd hebben, kunnen we nooit meer overdoen. Maar dat moet ons juist niet brengen tot een houding van laat ons dan maar van dit leven maken wat er van te maken valt. Laat ons ervan genieten zolang het nog kan. Laat ons eten, laat ons drinken, want morgen sterven wij. Nee, het zou ons juist moeten overtuigen van de diepe ernst van ons leven. Want we zeggen het, we leven maar één keer. Daar moeten we meteen achter zeggen en we sterven ook maar één keer. Kijk, dan komt heel ons leven te staan in de glans van de eeuwigheid. In het licht van het onherroepelijke van het leven en van het sterven. En zo lezen we het in de Bijbel, ook in onze tekst. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Thema voor de prediking deze morgen is eenmaal sterven en daarna het oordeel. Dat is ten eerste een openlijke oordeelsaanzegging. Sterven, oordeel. In de tweede plaats een verborgen evangelieprediking. Want er wordt in het laatste vers ook gezegd dat Christus stierf. En ook gezegd dat Christus het oordeel voltrekt. Eenmaal sterven en daarna het oordeel. Ten eerste een openlijke oordeelsaanzegging. En ten tweede een verborgen evangelieprediking. U weet waarschijnlijk wel dat de brief aan de Hebreeën vol is met allerlei vergelijkingen. En vooral in dit gedeelte van de brief die aan de Hebreeën geschreven is, is heel belangrijk de vergelijking die getrokken wordt tussen aan de ene kant de oudtestamentische priesterdienst en de offerdienst en aan de andere kant het werk van de Heere Jezus Christus. Er wordt gezegd in dit hoofdstuk dat de Heere Jezus Christus de grote hoge priester is, die in zijn sterven het grote offer gebracht heeft. Al die priesterdienst en offerdienst in het Oude Testament wezen eigenlijk heen naar het grote offer wat door deze grote hoge priester volbracht is. En nu laat de apostel hier in dit hoofdstuk zien waarin die offers van het Oude Testament verschilden van het offer van de Heere Jezus. Die oudtestamentische offers in de tempel, die moesten iedere dag opnieuw gebracht worden. Het bloed vloeide in de voorhof, elke morgen, elke avond, telkens weer. Er kwam nooit een eind aan. Dat betekent dat er aan die offers die in de tempel gebracht werden iets ontbrak. Ze waren niet volmaakt. Daarom moesten ze telkens weer gebracht worden. Maar het offer van de Heere Jezus Christus is juist in dit opzicht zo anders. De apostel zegt, hij heeft zich niet telkens laten offeren. Niet iedere keer weer, maar hij heeft één keer zichzelf opgeofferd. Zijn offer hoeft nooit meer herhaald te worden. Dat betekent dat het af is. Dat zijn offer volmaakt is. Hij heeft eens en voor altijd door dat ene offer de zonde teniet gedaan. En als de apostel dat onderstreept hier in dit hoofdstuk, dan wil ik het er bij degene die dit zullen lezen inprenten, inhameren zouden we zeggen. En daarom gebruikt hij nog een vergelijking, om het nog duidelijker te maken. Hij zegt, Christus is één keer gestorven, precies zoals wij mensen één keer sterven. Zoals wij mensen één keer sterven, zo heeft Christus zichzelf één keer opgeofferd. Gelijk de mens gezet is, eenmaal te sterven, alzo ook Christus. U begrijpt dat de apostel daarmee verwijst naar de bittere en trieste werkelijkheid van de dood. Hij laat in het licht van het sterven van de Heere Jezus Christus in deze woorden het volle licht vallen op de werkelijkheid van het sterven. Dat zien we iedere dag om ons heen. We lezen het iedere dag in de krant. Overlijdensberichten. Die en die is gestorven. We zijn er ook de afgelopen weken als gemeente nadrukkelijk bij stilgezet. Telkens weer. Die en die, meest op hoge leeftijd, uit dit leven weggenomen. Mensen sterven. Oudere mensen, maar ook jongere mensen. Oude mensen moeten sterven, zeggen we met het spreekwoord. Jonge mensen kunnen sterven. Maar dat we sterven is iets wat over ons hele leven ligt, waar niemand aan ontkomt. Onze tekst zegt dat ook met nadruk door te stellen dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Dat betekent letterlijk, het is ons voorland, dat is voor ons weggelegd. Ieder mens zal eens moeten sterven, dat bedoelt de apostel. Wat dit leven brengt, we weten het niet, de toekomst is onzeker. Wat dit pas begonnen jaar zal brengen voor u en voor mij, dat is een open vraag. Maar één ding, zegt het woord van God, is zeker voor ons weggelegd. Of we nu jong zijn of oud zijn. Aan het begin van het leven staan of al heel bejaard zijn. We zullen moeten sterven. Het is de mensen gezet te sterven. Er zit nog wat in die uitdrukking opgesloten waar we niet overheen moeten lezen. Sterven is ons gezet. Dat betekent ook, het overkomt ons niet als een toeval of als een tragisch noodlot. Nee, het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dat betekent ook, God heeft dat over de mens beschikt, ingezet, besloten. Waarom heeft God dan beschikt dat wij mensen sterven moeten? Waarom is het zo dat 's mensen levensdraad kan worden afgesneden? Waarom is het zo dat herhaaldelijk de droevige gang naar het kerkhof gemaakt moet worden? God heeft het over de mens beschikt, gezet, dat hij moet sterven als straf op de zonde. We zijn van God afgeweken, van God afgevallen. En nu is de dood de straf op de zonde, op de zondeval. Had de Heere Adam niet gewaarschuwd in het paradijs, voordat hij in overtreding kwam? Adam, daar staat de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daarvan mag je niet eten, want ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we weten wat er gebeurde. Adam en Eva hebben van de vrucht van die boom genomen en ze hebben gegeten. En toen kwam de dood. De dood kwam op hen. En niet alleen op hen, maar op alle mensen. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 5. Dat door de zonde van één mens de dood in de wereld gekomen is en door de zonde is die dood doorgegaan tot alle mensen, omdat in Adam alle mensen gezondigd hebben. En daarom wordt bij elk sterven, bij iedere rouwadvertentie, bij iedere begrafenis, deze waarheid van het woord van God onderstreept. De bezoldiging der zonde, het loon dat de zonde uitbetaalt, is de dood. Daarom, vanwege de zonde, is het de mens gezet eenmaal te sterven. En de vraag komt tot ons vanmorgen, staan we bij deze dingen stil? Ah, zegt iemand, je kan er niet altijd over denken. Nee, mijn beste vriend, je kan er niet altijd over denken. Maar dat is nog wat anders dan er nooit over te denken. Staan we bij deze dingen stil? Denken we erover na dat het u en mij gezet is eenmaal te sterven? Ja, zegt iemand, dat is iets voor oude mensen. Ik ben nog jong. Ik heb nog tijd genoeg als ik ouder ben om over deze dingen, deze diepe vragen na te denken. Ik wil nu nog jong zijn, nu nog een poosje leven. Mijn beste vriend, ik hoop dat je lang mag leven. En gelukkig mag leven. En gezegend mag leven. Maar vergeet één ding niet. Dat in onze tekst geen enkele aanleiding wordt gegeven dat jonge mensen kunnen denken of mogen denken. Wel, dit woord is er nu nog niet voor mij. Dat mag ik nog wel even van me afschuiven. Want er staat in de woorden van onze tekst niet zoiets als, het is de mens eenmaal gezet te sterven als hij 80 jaar is. Als hij oud geworden is. Er wordt helemaal geen tijd genoemd. Geen leeftijd genoemd. De Bijbel maakt het daartegenover juist duidelijk dat niemand de dag van zijn dood weet. We kunnen deze dag, deze week, deze maand, dit jaar weggenomen worden. Ons leven is zo vergankelijk dat niemand zeker is van dit leven. Zien we het? Leven we er zo bij? Hoe nodig is het, gemeente, dat we samen bidden wat het woord van de psalmdichter aan ons voorhoudt. Heere, maak mij bekend mijn einde. Dat ik weet de maat van mijn dagen. Dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Heere, open mijn ogen dat ik zie hoe vergankelijk ik ben. Hoe het waar is wat de oude psalm zingt, de dood wenkt ieder uur. Want het is de mens ook mij gezet om eenmaal te sterven. Heere, laat het me dan zien hoe vergankelijk ik ben. Opdat ik zie mag wat de dood betekent. Opdat ik door genade bereid mag zijn als dat uur, dat ogenblik komt. Want daar loopt het om. Dat we over de dood en de eeuwigheid leren denken. Dat we onze dagen gaan tellen. Opdat we gaan zien hoe vergankelijk we zijn. Opdat we naar gaan jagen. Om bereid te zijn als dat uur, dat ogenblik komt. Want laten we het heel nadrukkelijk vanuit de tekst onderstrepen. De dood is het einde niet. Onze tekst zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Er volgt dus nog iets na de dood. Oh, ik weet wel, dat is door velen ontkend en wordt vandaag ook door veel mensen ontkend. Er wordt nogal eens gezegd, de dood is het einde. 10, 15 jaar geleden had je zo'n spreuk onder sommige mensen, dood is dood. Er is geen leven na de dood. En de dood werd dan vaak vergeleken met een diepe, droomloze slaap die altijd duurde. Je leven houdt simpelweg op. Er is niets meer na dit leven. Ja, dat is door veel mensen beweerd. En anderen, zeker vandaag de dag, die toch wel geloven dat er iets moet zijn na de dood, een zeker leven na de dood, die zeggen, ja, maar dan in elk geval niet wat de Bijbel zegt. Een hemel en een hel. Is het niet zo dat mensen die bijna dood geweest zijn, zo zeggen we vandaag, die klinisch dood geweest zijn, allerlei visioenen hadden van een lieflijke weide en van een moederfiguur die wenkte. Nee, het sterven betekent vrede, rust, paradijs. Dat geloven veel mensen. Maar zo zegt de Bijbel het niet. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna. Er is iets na het sterven. En niet alleen een lieflijke weide, een lieflijke rust. Er is, zegt onze tekst heel nadrukkelijk, na dit leven, als ons leven eindigt, het oordeel. En mensen die daar vandaag zo makkelijk aan voorbij leven en denken dat het allemaal wel mee zal vallen, vergissen zich in het licht van het heilig woord van God op een vreselijke manier. Want er staat daarna het oordeel. Wat betekent die uitdrukking eigenlijk? Wel, wanneer we deze uitdrukking vanuit het woord van God overdenken, moeten we wel zeggen dat deze uitdrukking het oordeel allereerst en voornamelijk ziet op het laatste oordeel. Natuurlijk is het waar dat ieder mens, wanneer hij sterft, bij het sterven, in het sterven moet ik misschien zeggen, al een oordeel ontvangt. De zielen van degene die sterven zullen ontwaken of in de hemel of in de hel. Dat maakt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus ons heel duidelijk. Maar het oordeel, het eigenlijke oordeel, zal ten volle voltrokken worden op de dag van het oordeel, als de Heere zal verschijnen met de wolken des hemels, als we de Heere zullen zien zitten op zijn troon, als de boeken zullen worden geopend en als ieder mens geoordeeld zal worden naar zijn werken. De apostel Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 5. Want wij moeten allen geopenbaard worden. Hoort u het weer? Dat allen, geen uitzondering. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdrage wat hij door het lichaam gedaan heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat is het oordeel waarover onze tekst spreekt. Daarna zal op de oordeelsdag het eindoordeel komen. En daarom wordt de vraag, zijn we bereid om te sterven, nog meer aangescherpt en nog meer toegespitst? In deze richting, zijn wij bereid om te sterven en om de Heere te ontmoeten, om voor Gods rechterstoel te verschijnen? Want daar zullen we eens allemaal staan, de kleinen en de groten, de jongeren, de kinderen en de ouderen. Daar zullen we staan, mensen die tot allerlei kerken behoorden, mensen die tot geen kerk behoorden. Daar zullen we staan, mensen die een ambt bekleden, mensen die geen ambt bekleden. Ieder mens, want wij moeten allen geopenbaard worden in het oordeel voor de rechterstoel van God. En dan is eigenlijk deze vraag de enige die overblijft. Hoe zal Gods oordeel over mij zijn? Hoe zal Gods oordeel zijn over mijn leven? Over hoe ik mijn jeugd, mijn jaren heb doorgebracht. De Bijbel maakt het aangrijpend duidelijk dat zoveel in die dag voor de rechterstoel van de Heere zullen staan en het uit de mond van de Heere zelf zullen horen. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Hun oordeel is een veroordeel. Veroordeling. Een eeuwige veroordeling. Ze zullen verwezen worden naar de buitenste duisternis. Gaat weg van mij. Omdat ze in hun leven God niet gezocht hebben. Omdat ze in hun leven de noodzaak niet zagen van de bekering van het geloof, van het leven in de wegen van de Heere. Omdat de dingen van de eeuwigheid, omdat de dingen van de dienst van God hun eigenlijk niets waard waren. Ze leefden voort zonder God midden in deze wereld. Dan zal God zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Verschrikkelijk. Als dat van ons gezegd moet worden. Want dat oordeel stopt niet bij de kerkdeur. Alleen maar mensen die in de wereld geleefd hebben. En om God nog gebod zich bekommerd hebben. Straks het ga weg van mij zullen horen. En alle kerkmensen behouden zullen worden. Nee, nee. Het kan zijn dat we trouw kerkganger waren. Het kan zijn dat we zelfs ernstig geleefd hebben. Het kan zijn dat we zelfs over de dingen van de Heere veel gesproken hebben. Het kan zijn dat we onze mond vol hadden over de dingen van de Schrift. En dat we toch geen hartekennis hadden van de dingen van God en van zijn woord. En dat we toch nooit echt zondaar voor God werden. Nooit echt genade leerden kennen en leerden bewonderen. Nooit echt uit genade leerden leven. Mijn beste vriend, dan kom je om. Als het genadewerk van God niet in je hart leeft, niet aan je hart is toegepast, dan zal ook eenmaal na het sterven op de dag van het oordeel gezegd worden. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ik moet nog één stap verder gaan. Niet omdat ik dat graag doe, maar omdat het woord me daarin voorgaat. Het kan zelfs zijn dat we een naam hadden, dat we een kind van God waren. Dat we onszelf erbij schaarden. Dat we misschien ambtsdrager waren. Aan de avondmaalstafel zitten. En toch geen echte hartekennis hebben van de dingen van God. En van zijn woord. Want er zullen mensen staan in de dag van het oordeel. Zegt de Heere Jezus in de bergrede. Die zeggen, Heere, doe ons open. Want wij hebben in uw naam geprofeteerd. Dat zijn mensen die het woord hebben verkondigd. In uw naam hebben we duivelen uitgeworpen. In uw naam hebben we wonderen en tekenen gedaan. In uw naam hebben we gegeten en gedronken. Maar ik zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Voelt u hoe diep het gaat. Hoe nauw het gaat. Wanneer het gaat over sterven en oordeel. Dan doet het er niet toe wie we geweest zijn in de ogen van mensen. Dan doet het er zelfs niet toe wat we van onszelf gedacht hebben. En waar we onszelf bijgeschaard hebben. Dan komen we alleen te staan voor God. En mijn beste vriend, hoe is het dan persoonlijk tussen de Heere en tussen uw ziel? Hoe is het dan tussen de Heere en tussen mijn ziel? Zou dat geen vraag zijn die we mee naar huis mogen nemen, moeten nemen? Want het is de mens gezet, het is u gezet. Mij gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. als we de genade van God niet van harte door het werk van de geest in ons leven kennen, dan worden we verwezen voor eeuwig naar de buitenste duisternis. Dan zegt u maar, is dat alles? Nee, dat is niet alles. Gode zij dank niet. Maar het is wel iets waar we alle ernst mee moeten maken. Ernst mee moeten maken, opdat we niet door blijven leven. Opdat we niet door kunnen leven. Maar opdat de ernst juist van deze dingen ons uitdrijft tot de Heere en zegt: Heere, het is de mens ook mij gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En hoe is het dan met mij? O God, wees u mij, de zondaar, genadig. Verlos me van het gemak waarmee ik door kan leven. Verlos me van mijn goede gedachten over mezelf. Leer me buigen. Leer me het voor u verliezen. Leer me verloren zondaar worden. Leer me dat werk van uw genade. Dat kan God leren, dat wil God leren. Omdat onze tekst heel duidelijk laat zien dat zoals nu ieder mens moet sterven en daarna het oordeel, zo was het, is het ook met de Heer Jezus Christus. Christus is ook gestorven. Staat er zo, gelijk de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Eenmaal sterven, dat geldt ook van de Heer Jezus. Hij is eenmaal gestorven. Hij is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is ook gestorven. Maar als u leest in uw Bijbel, dan ziet u dat over de dood van de Heer Jezus toch op een heel bijzondere manier gesproken wordt. Christus is wel gestorven, net als ieder mens. Maar zijn sterven wordt niet zomaar genoemd een sterven, een dood. Zijn sterven wordt omschreven met het woord offer. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, zijn sterven was een offer. Hij heeft zichzelf aan God opgeofferd. Dat is ons sterven niet. Het wordt wel eens gezegd, vooral in tijd van oorlog, dat soldaten zichzelf geofferd hebben voor het vaderland. Maar dat is eigenlijk geen goede uitdrukking. We kunnen wel zeggen, ze hebben hun leven gegeven voor het vaderland, dat wel. Maar dat ze zichzelf geofferd hebben, dat is geen Bijbelse uitdrukking. Want niemand kan zijn leven offeren, als offer brengen. Niemand kan aan God de prijs voor de zonde betalen. Dat kan de Heer Jezus Christus alleen. En daarom is zijn dood alleen het offer. Omdat hij de prijs voor de zonde in zijn sterven, in zijn dood aan God betaald heeft. De woorden luiden in onze tekst: alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. Christus is geofferd aan het kruis op Golgotha. Het kruis was als het ware het altaar waarop hij het offer bracht van zijn eigen leven. En dat offer heeft hij gebracht om veler zonde weg te nemen. Woorden die ons herinneren aan dat bekende hoofdstuk uit de profetie van Jesaja, Jesaja 53, waar het gaat over de lijdende knecht des Heren. Die lijdende knecht des Heren, daarvan werd gezegd, hij wordt als een lam ter slachting geleid, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van die die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Zo is de Heere Jezus als een lam ter slachting geleid. Als een lam naar de slachtpaal, naar het altaar, naar het kruis. Maar zo heeft hij als het lam dat geslacht is, de zonde van velen weggedragen. Woorden die er ons op wijzen, dat er nu maar één weg is voor sterfelijke mensen om aan het oordeel te ontkomen. Dat is wanneer we deze Heere Jezus Christus, als het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, leren kennen. Buiten deze Jezus, die de zonde van velen wegdroeg, is geen leven, maar een eeuwig omkomen, oordeel. Zouden we dan deze koning niet te voet vallen? En deze koning, deze priester, die met zijn offerdood de zonde van velen wegnam, willen aanroepen, Heere Jezus Christus, u die stierf voor uw kerk, u die met uw dood de zonde en het oordeel voor velen hebt weggedragen, zie op mij in gunst van boven. Wees u me genadig, Heere. Was dat het niet wat allerlei mensen door de genade van God mochten doen in de tijd toen de Heere Jezus Christus hier op aarde was? Daar hoort u een blinde man als Bartimeus aan de weg tussen Jeruzalem en Jericho zit. U hoort hem roepen, Zoon van David, ontferm u mijner. U hoort een vrouw in het noorden, in de delen van het heidense Kanaan, Syro-Fenicië, zeggen dat er kruimels van de tafel vallen en dat ze als een hondje wil eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun Heer. Ach, er zijn zoveel voorbeelden. Mensen die tot hem de toevlucht namen om voor tijd en eeuwigheid behouden te worden door zijn bloed, het bloed van Christus, dat vele zonden wegneemt, de zonde van velen wegdraagt. Dat bloed van de Heere Jezus Christus heeft nog zijn kracht. Engelse dichter, een van de Puritijnen, zegt het. Uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, totdat heel de kerk van God eeuwig boven is, om nooit meer te zondigen. Dat bloed van Christus, jonge mensen, ouderen, heeft nog kracht. Tot de dag dat hij wederkomt, zal dat bloed van de Heere Jezus Christus nooit zijn kracht verliezen. En wanneer het woord van Christus gepredikt wordt, zoals Calvijn het eens zei, in al zijn zuiverheid, in al zijn volheid, dan vloeit er als het ware onder de prediking door bloed van de kansel. Dan vloeien er druppels van bloed die verslagen harten zoeken. Opdat die druppels van bloed verslagen harten zouden genezen. Opdat die druppels van bloed bergen van zonde, bergen van oordeel, bergen van schuld zouden wegdragen. Dat bloed van de Heere Jezus Christus heeft zijn kracht nog niet verloren. Kan de bergen van schuld en ongerechtigheid, de bergen van onmogelijkheid, van dwaasheid, van hardheid wegdragen. En daarom als u met uzelf vastloopt. Als u zegt, ja, ik zoek ernaar. Naar dat heil dat alleen bij de Heere te vinden is. Maar ik moet zeggen, alles ligt bij mezelf zo verduisterd. Alles ligt zo vast, zo toegesloten. Met al uw toegeslotenheid, met al uw vastheid. Met al de hardheid van uw hart, met al uw onmogelijkheid. Klop toch aan de poort van de genade. Aan de troon van Gods genade. En laat de Heere uw onmogelijkheden maar zien. Beleid hem uw zonden en uw schulden. En als u zelf voelt dat u niet beleiden kunt zoals u zou moeten. Dat u geen verdriet over de zonde, geen droefheid over de zonde hebt zoals nodig is. Leg al uw onmogelijkheden maar voor hem neer. Pleitend zoon van David. Wiens bloed alleen reinigen kan. Laat uw bloed dat nooit zijn kracht verliest. Toch ook mijn hart verbreken. Toch ook mijn leven vernieuwen. Toch ook die zware berg van zonde en onmogelijkheid van mij wegnemen. Zou u niet denken dat dat nu het liefste werk is van een gestorven zaligmaker. Van de stervende liefde op Golgotha. Als hij stierf eenmaal. Om veler zonde weg te nemen. Zou hij dan niet bij machte zijn? Zou hij dan niet bereidwillig zijn? Om schuld en zonde weg te nemen. Ook van mensen. Juist van mensen. Die het zelf niet meer weten. Die het zelf niet meer kunnen. Maar die genade. Genade alleen nodig hebben. Er wordt nog meer gezegd in onze tekst en we moeten verder. Ook dit wordt ons voorgehouden. Dat de Heer Jezus Christus eenmaal gestorven zijnde om veler zonde weg te nemen. Zal ten andere malen gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Om die uitdrukking te begrijpen, moeten we even iets zeggen over een van de grote plechtigheden die in de tabernakel en later in de tempel plaatsvond. Het is de plechtigheid van de grote verzoendag. Want daar maakt de apostel hier allerlei toespelingen op, telkens en telkens opnieuw. Die grote verzoendag, dat was een bijzondere dag. Het was een dag van boete. Een dag waarop Israël samenkwam om de zonde en de schulden te belijden. En waarin op een bijzondere manier offers gebracht werden ter verzoening. U weet wat er gebeurde. Op zo'n dag kwam Israël samen. En kwam de hoge priester naar de tempel, naar de tabernakel. Droeg hij niet zijn prachtige gewaad. Wat iets koninklijks had met al die gouden dingen. Met die prachtige koninklijke hoed. Die kroon, die priesterhoed die hij op had. Met dat hemelsblauw. Met al die gouden schelletjes aan de zomer van zijn kleed. Waardoor je hem van verre al kon horen aankomen. Nee, op die dag droeg de hoge priester maar een eenvoudig kleed van wit linnen. En op die dag kwam de hoge priester met dat witte kleed naar de tempel. En deed hij het werk wat in Leviticus 16 beschreven werd. Hij offerde offerdieren. Ving het bloed op. Voor zichzelf. En voor het volk. En dan ging hij met dat bloed het heiligdom binnen. En dat was de ene keer in het jaar. Waarin hij niet alleen het heiligdom binnentrad. Maar door het hele heiligdom heen ging. Tot in het heilige der heiligen. En daar het bloed sprenkelde op het verzoendeksel. En ook voor de ark. En dan kwam hij terug. Die hoge priester bleef in het heilige. Hij was daar alleen. Niemand anders, geen enkele andere priester. Mocht op dat ogenblik in het heilige komen. Hij alleen ging door het heilige. Hij alleen sprengde het bloed op het verzoendeksel op de ark van het verbond. En buiten in het voorhof stond het volk. Stonden de andere priesters. Stil te wachten. Totdat de hoge priester terug zou komen. Nadat hij het bloed gesprengd had. Ademloos stonden ze te wachten. Uitziende naar de terugkeer van de hoge priester. Want als de hoge priester terugkwam met wat over was van het bloed. En straks die andere bok uit het legerkamp naar de woestijn stuurde. Als die priester terugkwam uit het heiligdom. Dat was het teken voor Israël dat de Heere het offer, het bloed had aangenomen. En vooral in het latere Jodendom kunt u heel veel dingen lezen. Hoe dat de schare bij de tempel te wachten stond. Met gespannen verwachting op de terugkeer van de hoge priester. Met de schaal van bloed. In een van de apocryfe boeken van het Oude Testament wordt de terugkomst van de hoge priester nadat hij het bloed gesprengd had op de ark zelfs vergeleken met de opgang van de zon der gerechtigheid. Ze verwelkomen hem met vreugde in het hart. Want nu is het zichtbaar. God heeft het offer aangenomen. De zonde is verzoend. Wel iets van die gedachte moeten we ook achter onze tekst zien. De Heere Jezus Christus is als de grote hoge priester degene geweest die het offer bracht. Hij heeft zichzelf geofferd. Hij heeft zichzelf geofferd op het kruis. Toen is hij het heiligdom binnengegaan. We lezen het hier in dit schriftgedeelte. Hij is het heiligdom binnengegaan. Een heiligdom niet met handen gemaakt. Maar hij is het heiligdom de hemel binnengegaan. Dat is de hemelvaart. Toen is de Heere Jezus Christus verdwenen achter het voorhangsel. Toen is de Heere Jezus Christus verdwenen achter de wolken, achter de hemel. En nu is hij in het hemelse heiligdom. Met zijn bloed. Om daar altijd met het bloed wat hij gestort heeft. Bij de Vader te pleiten. Bij de Vader te bidden. Straks komt hij terug. Komt hij uit het heiligdom tevoorschijn. Uit de hemelen. Als de grote hoge priester. En dan staan al zijn kinderen te wachten. Net zoals het oude Israël te wachten stond. Ze verwachten hem. De hoge priester. Terug uit het heiligdom. Om hen te zegenen. Terug met de bewijzen dat God het bloed had aanvaard. Zo staat, zegt de apostel, de kerk van het Nieuwe Testament. De kerk van de Heere Jezus Christus. Te wachten. Totdat de Heere Jezus Christus weder zal komen met de wolken uit het heiligdom. Daar zit zo ontzaglijk veel in. Ik kan maar een paar dingen meer aanstippen vanmorgen. Allereerst dit. Dat de Heere Jezus Christus als de grote hoge priester in de hemel is als in een heiligdom. Hij is daar om in het hemelse heiligdom zijn werk aan de Vader te tonen. Zijn bloed aan de Vader te tonen. En op grond van zijn bloed pleit hij, Heere, u hebt toch mijn werk aanvaard. Zegen mijn kerk, want u wil toch om het bloed wat ik gestort heb aan mijn kinderen denken. O kinderen van de Heere, volk van God. Wat moeten we daar toch de vinger telkens weer bijleggen? Dat er in het hemels heiligdom een hoge priester is. Die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij slaapt, hij sluimert niet. Oh, ik weet het. Kan soms juist in het leven zoveel strijd zijn. Kan soms juist in het leven donker worden. Het kan soms zijn dat de woorden van het Oude Testament in ons binnenste leven. Ik weet dat de Heer op mij heeft neergezien. Ik zal niet durven ontkennen dat toen en toen alles zo teer lag in mijn persoonlijke leven. Maar nu alles is verduisterd en verdonkerd. Zie ik voorwaarts, ik zie hem niet. Achterwaarts, ik bemerk hem niet. Het is allemaal zo toegesloten. Zo donker. Vergeet u één ding niet. Als u de Heere niet kunt zien. Denk dan eens aan die oude Israëliet. Die de hoge priester hadden gezien. Die het offer klaargemaakt. Dat de schaal met bloed in de hand had genomen. En achter het voorhangsel in het heilige verdween. Om in het binnenste heiligdom het bloed te sprengen op het altaar. Als die priester bezig was. Ja, dan konden ze die priester niet meer zien. Want het voorhangsel was gesloten. Maar er was een ademloze stilte. Juist op die dag. Dag van boete. En weet u wat ze hoorden? Je moest goed luisteren. Dan hoorde je het ritselen van die witte kleding van de hoge priester. Achter het voorhangsel in het heiligdom. En ook al zagen ze niets. Aan dat ritselen van die kleding in het heiligdom wisten ze het. Hij werkt ons ten goede. Hij werkt. Want hij is in het heiligdom binnengegaan met het bloed. En ik hoor het ritselen van zijn kleed. Hij brengt, hij plengt het bloed tot verzoening van de zonde. Kind van God in uw aanvechting, in uw strijd. Hoort u niet vanuit het woord het ritselen van de Heere Jezus Christus. Het ritselen van zijn gewaad, als ik het zo noemen mag. Hoort u het niet en toch hij werkt. Hij denkt aan zijn verbond. Hij brengt het offer. Hij maakt zijn werk geldig voor het aangezicht van zijn vader. Zijn bloed zal nooit haar kracht verliezen. Kan er dan niet in het donker soms licht worden? Wanneer de gedachte aan die biddende en dankende hoge priester voor ons persoonlijk gaat leven. Wanneer de Heere door zijn woord en geest ons daarbij stilzet. Hij, de wachter van Israël. De hoge priester die zijn bloed stortte voor zijn kerk. Hij slaapt, hij sluimert niet dag en nacht. Pleit hij voor zijn volk. Dag en nacht bepleit hij zijn zaak. O, richt dan op, zegt de apostel. De ogen, de harten, de knieën. Want hij bidt. En hij gedenkt aan zijn verbond en aan zijn kerk tot in alle eeuwigheid. Andere wat ons hier opvalt. Is dat zijn kerk hier wordt getekend. Als mensen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is het leven van Gods kinderen. Je kan daar heel veel van zeggen. De Bijbel staat er vol mee. Wat nu eigenlijk geestelijk leven is. Wat nu eigenlijk geloof is. Maar soms wordt het zo in één zin gezegd, in één woord gezegd. Net als die oude dominee die op zijn sterfbed gekomen was. En die tegen zijn vrouw en zijn kinderen zei. Weet u, jullie nu wat mijn leven is? Ik kan het op de nagel van mijn duim schrijven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als er echt op aankomt. Dan is de beschrijving van het geestelijke leven maar heel kort. Hier wordt het zo gezegd. Die hem verwachtte tot zaligheid. Dat betekent dit. Dat al Gods kinderen in hun leven dit leren. Dat ze de zaligheid missen. Die is bij hun niet te vinden. Maar ze leren door de genade van God ook. Dat nu de zaligheid geschonken wordt door hem. En daarom gaan ze meer en meer alles van hem verwachten. Gaan ze hem verwachten tot zaligheid. Alleen in hem is de zaligheid te vinden. Buiten hem is de nacht, de dood, het oordeel. Maar in hem is de zaligheid. Daarom verwachten ze het van hem. Als ze naar de kerk gaan en luisteren mogen. Heere, spreek u, want alleen uw woord, uw spreken is zaligheid voor mij. Daarom verwachten ze het van hem. Als het dis des verbond staat aangericht. Heere, wees u de gastheer, want u bent de zaligheid. Daarom ook, als ze over het sterven en de dood nadenken. Dan kunnen er bij hunzelf nog wel veel vragen overblijven. Nog veel onwaardigheid. Nog veel strijd zelfs. Maar als het er echt op aankomt. Dan zeggen ze toch, ja heren, op uw zaligheid wacht ik. U bent mijn zaligheid geworden. En op uw zaligheid hoop ik. Ook als de dag komt. Dat ik dit leven verlaten moet. Hoop ik op die zaligheid te sterven. Uitzien. Naar die zaligheid die in de Heere is. Die de Heere zelf is. En dat heeft bijzonder betekenis. Als we nog één keer heel even. Dat beeld van die grote verzoendag. Ons voor de aandacht brengen. De Heere. Komt uit het heiligdom, zegt de apostel hier, net als de priester. Komt uit het heiligdom tot een wachtend volk. Die uitzien naar zijn komst, omdat ze weten hij komt niet om met hen te handelen naar hun zonde. Maar om hen aan te zien in zaligheid. Hij komt om voor eens en voor altijd, voor eeuwig duidelijk te maken, zichtbaar te maken, dat hij hun zaligheid is. Dat God het offer aanvaard heeft. Dat het bloed wat hij gestort heeft volkomen zalig van alle zonden. Hij komt tot zaligheid. En als de priester het heiligdom uitkwam, dan werd de wachtende schare gezegend. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Zo komt de grote hoge priester weer. Met zegenende handen. Handen die eens doorboord waren. Maar toch met zegenende handen. Om zijn wachtende volk te zegenen. En eeuwig thuis te halen, opdat ze daar eeuwig hem zouden grootmaken, die geofferd is en die komt op de wolken des hemels. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel zalig, wie bereid is. En wie hem zo verwachten mag, tot zaligheid. Amen. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. We hebben de ernst van uw woord gehoord. Dat wij sterven moeten en na het sterven het oordeel. O God, geef dat het thuis gebracht wordt, toegepast wordt aan onze harten. Opdat we niet door kunnen leven en leren zoeken naar dat ene nodige om het Lam te kennen. Dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, wil u ook laten zien aan ons en onder ons dat uw dierbaar bloed nooit zijn kracht verliest. Zegen, Heere, de prediking van uw woord. Vergeef het zondige wat ons in dit ogenblik aankleefde. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus. In hem die gestorven is om zondaren zalig te maken. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. Breng ons veilig thuis. Breng ons vanavond weer hier. En geef dat wanneer we dan ons oude leerboek de Heidelberger hopen te openen. Licht van uw geest, het licht van uw woord mogen ontvangen. We vragen dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 27, het zevende vers, is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Thank you. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.